Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee W.J. van der Brink voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee C. Gielen en om 5 uur onze eigen dominee, dominee Kroneman, voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. We collecten in deze dienst de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst, de derde ook voor de kerkvoogdij, voor het evangelisatiewerk van Schiedam. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 73, vers 13, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen van de aarde. Amen. Psalm 102, vers 15, gemeente, willen we samen zingen, dat uiteindelijk niets hier stand houdt, en wat uit stof is, dat neemt een eind, dus als een kleed dat al verouderen, niets kan hier zijn stand behouden. Psalm 102, vers 15. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen we ook vanmiddag belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden uit de 12 artikelen. Zingen we daarna uit Psalm 118 vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Uiteindelijk heeft niet de dood het laatste woord, maar het leven. Psalm 118 vers 9 naar de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Als volgt, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, kinderen, 1 Korinthe 15 is het prachtige, machtige hoofdstuk over de opstanding. En Paulus de Heere wil ons onderwijs geven. Wat betekent dat nu voor u, voor jou, voor mij? Leven uit Pasen. 1 Korinthe 15, we beginnen bij vers 20 tot en met vers 49. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20 en dan komt Gods woord als volgt tot ons. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heere. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in Efeze, wat voor nut heeft dat dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas! Wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam, zoals hij gewild heeft, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend. En het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot zover onze schriftlezing. Bid u samen om de opening van het woord en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Ik denk dat er vanmorgen ook wel voor Israël is gebeden, maar laten we dat nog maar een keer doen. Want het is toch onze oudste broeder, het volk van Israël. Laten we samen ook bidden. Lieve Heer in de hemel, wij mogen elkaar weer ontmoeten. En het is goed om elkaar te mogen ontmoeten rondom het geopende woord. Hier ligt al eeuwenlang ook een Bijbel. Het is een oude kanselbijbel die gebruikt wordt. Wat er ook verandert. En een stad kan veranderen. En situaties in ons leven kunnen veranderen. Maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Dat is een wonderlijke uitspraak. Maar het staat in uw eigen woord. En zo gaat dat woord mee van geslacht tot geslacht. Er zijn ook familiebijbels waarin ook de namen van het voorgeslacht vermeld staan met de overlijdensdatum erbij van overgrootvaders en van opa's. En zo gaat soms een familiebijbel hele generaties mee. Maar uiteindelijk, heren, gaat het erom dat wij in het vlees geworden woord ons geworteld weten. En Augustinus heeft al gezegd, als we eeuwig willen leven, dan moeten we geborgen zijn in dat woord. Dan hebben we echt leven. En daar bidden we om, heren. Of we zo mogen leven, mogen bouwen op dat ene fundament. Christus, het vlees geworden woord, die de dood heeft overwonnen. Het is een machtige jubel dat Paulus in 1 Korinthe 15 laat verkondigen en mag meegeven aan mensen die onderworpen zijn aan de vergankelijkheid. En zo zitten we hier en zo staan we hier allemaal als mensen uit het stof genomen en in die zin zullen we ook tot stof wederkeren. Nou, Heer Jezus, dat is gelukkig niet het einde van de boodschap. Want dan konden we inderdaad wel de kanselbijbel dicht doen en onze bijbels dicht doen en naar huis gaan en zeggen, ja, het zal wel. Maar hier wordt een boodschap van glorie en van overwinning verkondigd. En dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven. Want bij Pasen mag dat verkondigd worden dat Christus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En zo mag een dienaar van het woord die boodschap van de levende zaligmaker verkondigen. Hij die dood was, is levend geworden. Heren, wij bidden of dat woord ook kracht mag doen in onze harten. U weet wat ons ook gaande houdt. Verhuizingen, andere zorgen, afbraak van het lichaam. Helpt ook de jonge kinderen. We zijn blij dat er ook weer kinderen met papa en mama naar de kerk zijn gekomen. We bidden voor de school waar de kinderen naartoe gaan. De Johannes Calvijnschool met name, ook in Vlaardingen. Waar ongetwijfeld verschillende kinderen naartoe gaan. Ook de scholen van het voortgezet onderwijs, daar bidden we voor. Helpt ook de leerkrachten, de docenten. Geef dat ook het onderwijs gezegend mag worden. En dat het mogen merken aan de juffrouws en de meesters en de docenten. Zij hebben uiteindelijk maar één verlangen. Dat wij bij Christus schuilen. Dat we de goede herder volgen. En vanuit Christus een plaats mogen innemen in deze maatschappij. Help ons daarin, Heer, om een christen te zijn. Werkelijk te leven uit Christus. Op de plaats waar we gesteld zijn. Dat valt niet altijd mee, heren. Want er komt ook veel op ons af en we staan in een samenleving waar zo verschillend gedacht wordt, waar de moderne media ons zo makkelijk kan beïnvloeden. En daarom wij bidden, geef dat we de krant en alles wat vanuit de media op ons afkomt mogen leggen naast een geopende Bijbel. Help ook onze vriend en broeder die hier al jarenlang ook mag arbeiden, Dominic Kroneman. Stel hem tot de zegen, samen met zijn vrouw en een dochter. Geef dat ze met vreugde hier mogen arbeiden en dat er ook veel gebed mag zijn in het midden van de gemeente. Opdat zo het zaad dat elke zondag gestrooid mag worden, ook weer doorgegeven mag worden. Heren, wij mogen zelfs bidden om een opwekking. Want bij u zijn alle dingen mogelijk. U kunt ervoor zorgen dat de lege banken weer volstromen. Dat zelfs de galerij in gebruik genomen moet gaan worden. En misschien dat we denken, heren, zou dat kunnen, heren? We pleiten op uw woord. Dat er twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. En u hebt op de Pinksterdag het ware gemaakt dat er 3000 mensen op één dag tot geloof en bekering kwamen. En die Joden die christen zijn geworden, die zijn uitgegaan. Naar al die windstreken, zo zijn er overal gemeentes ontstaan. En zo is het evangelie vanuit Jeruzalem ook in Schiedam aangekomen. En we bidden, geef dat ook Schiedam een bloeiende gemeente van Christus zal worden. Dat we op de plaats waar we mogen staan, vruchten mogen voortbrengen voor u, de grote landman. We bidden ook voor onze oudste broeder, het volk van Israël. Er is heel veel gaande, heren. Afgelopen nacht een geweldige aanval vanuit Iran. Drones, allerlei bommen zijn er afgevuurd. Heren, u gaf dat Israël zich goed heeft kunnen verdedigen. En we bidden of het niet verder zal escaleren, maar dat er ook vrede mag komen. Tegelijkertijd mogen we ook bidden of de uiteindelijk duivelse machten die gaande zijn om Israël te willen vernietigen, of die gestopt mogen worden. De strijd tegen Israël is de strijd tegen de God van Israël. Het was al de strijd van Haman. Het was al de strijd van de Amalekieten om Israël te verdelgen. Maar naar uw eigen belofte zult u uw volk niet vergeten. Heren, breng ook uw volk tot de erkenning dat Jezus is de Christus. En dat wij, christenen, hen tot jaloersheid zullen verwekken. We bidden zo voor de weduwen en de weduwnaren. We bidden voor hen die wees zijn geworden, korter of langer geleden. Als ze de lege plaats voelen van een overleden broer of zus. Als ze de lege plaats voelen van een kind of een kleinkind dat ook grafwaarts gedragen moest worden. Heren, dat wij troost mogen zoeken bij uw wonden. Lieve Heer Jezus, bij u is toch raad. Als wij soms geen raad weten, als we 's nachts wakker liggen en worstelen met al onze vragen, onze tranen, die wilt u toch in uw fles vergaderen. Heren, help dan ook in de prediking, help in het luisteren naar uw woord. Geef zo'n rijke, gezegende dienst. We danken u dat u ons ook weer zo samenbrengt. Wat er ook gebeurt en wat er ook verandert. U bent de onveranderlijke. U laat nooit varen het werk van uw handen. En zo mogen wij zien op de verhoogde Christus die aan de rechterhand van zijn Vader zit, die ook voor ons bidt en pleit. Zo mogen wij met vrijmoedigheid tot u komen, in de volle zekerheid van het geloof dat u hoort en verhoort. Heere, maak zo uw naam groot. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Psalm 30, vers 2, 3 en 8. Mijn God, ge hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht en als uit het graf weer opgevoerd. Het derde vers, psalm zingt, Gods gunst genoten geeft, geef lof de Heer die eeuwig leeft. En ook het achtste vers, ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij, een blijde rijdans is dat eigenlijk. Psalm 30, vers 2, 3 en 8, ondertussen wordt er gecollecteerd. Ik denk dat verschillende van ons wel eens bij een sterfbed hebben gestaan. Dertig jaar geleden bijna, toen stond ik ook bij het sterfbed van mijn vader. In gedachten neem ik u toch even mee naar zo'n aangrijpend moment thuis in het ziekenhuis of in een hospice. En dan sta je daar en dan zie je daar die geliefde liggen en je merkt aan alles, het einde komt er bijna aan. De ademhaling verandert en inderdaad, dan komt daar die laatste hartslag, die laatste zucht. En toen was daar het einde van uw geliefde man of vrouw of broer of vader of moeder of kind. Vul maar in. Dat is altijd aangrijpend, gemeente. Kinderen, als dat gebeurd is, ja, dan moet er ook een dokter komen om officieel vast te stellen dat zo iemand is overleden. En daarna mag pas de begrafenisondernemer gebeld worden. En dan komt zo iemand en u weet het, dan moet alles geregeld worden. De rouwkaart wordt opgesteld en de dag van de begrafenis wordt afgesproken. En dan in die laatste dagen, dan zoeken vaak mensen elkaar op. Hè? En dan mag er vanuit de pastorale praktijk ook meegeleefd worden met elkaar. Maar toch komt het moment dat de gang naar de dodenakker, naar de begraafplaats gemaakt moet worden. En vaak wordt er dan nog een stukje uit het woord van God gelezen, dan beleiden we daar nog de 12 artikelen en dan is daar werkelijk het einde. Dankwoord en dan ja, verlaat je de begraafplaats. Maar Paulus, gemeente, die verkondigt ons in 1 Korinthe 15 dat dat toch niet het laatste is. Kinderen, de dood, jongelui, de dood die zal overwonnen worden. En er zijn heel wat mensen, ook met name jongeren, die stellen die vraag. Hoe zal dat nu zijn? Die opstanding uit de doden en wat voor lichaam krijg je dan terug? Hoe zit dat, dominee? Nou, laten we vanmiddag eens gaan luisteren naar wat Paulus daarover verkondigt. In 1 Korinthe 15, versen 42 tot en met 49. Dus Gods woord mag bediend worden uit 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 49. Ik lees nog de eerste drie versen daarvan voor. 1 Korinthe 15 vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt erop gewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Tot zover de eerste paar versen van dit gedeelte. Thema van de preek: Paulus preekt met hoop over de opstanding uit de doden. Dus gemeente, hou dat vast, hè? Er is hoop. Paulus preekt met hoop over de opstanding uit de doden. Eerste gedachte, natuurlijk, lichaam van de eerste Adam. We lezen in vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Zo zijn wij geschapen, net als de eerste Adam geschapen was. En de tweede gedachte, het geestelijk lichaam van de laatste Adam. Zo wordt de Heer Jezus genoemd, de laatste Adam. En Gods kinderen krijgen dus een lichaam dat gelijk is aan het lichaam waarmee de Heer Jezus uit dat graf is opgestaan. Dus twee gedachten, het natuurlijke lichaam van de eerste Adam en het geestelijk lichaam van de laatste Adam. Gemeente, het is net Pasen geweest, 2 weken geleden. En ik denk dat we allemaal wel eens worstelen met die vraag, wat betekent dat nu voor mij? Heel concreet. Je kunt zeggen dat dit is geweest en we leven weer toe naar hemelvaart over een aantal weken. Maar laten we toch nog eens even nadenken en stilstaan bij die vraag, wat betekent Pasen nu heel concreet? Hoe leef je daar nu uit? Nou, gemeente, ik denk dat dit gedeelte ons echt kan helpen. Hoe leven we uit Pasen? Paulus die begint dit hoofdstuk en hij zegt, dit is het evangelie, dat heb ik u bekendgemaakt en verkondigd. Dit is het fundament. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb. En als het goed is, hebt u dat allemaal aangenomen. Toch? Daar wilt u op staan. Dit moet uw fundament zijn. En als we dat aannemen, zegt vers 2, dan worden we ook zalig. Dus neemt u vanmiddag dit evangelie aan van de opgestane Christus, ja, dan wordt u zalig. En dan gaat Paulus dat helemaal uitwerken, dat hele hoofdstuk, een lang hoofdstuk. Maar wat betekent nu die opstanding voor ons? Hij gaat als het ware, jongelui, kinderen, een lied zingen over Pasen. En hij hoopt dat we allemaal mee gaan zingen. Dat we met ons hele hart gaan meezingen met dit prachtige paaslied. Nou, in Korinthe, daar waren ook heel veel mensen en die zeiden, Paulus, wij geloven absoluut niet in de opstanding uit de doden. Die mensen heb je nu. Die zeggen, dominee, dood is dood. Ik geloof er niet in, er is nog nooit iemand teruggekomen uit de doden. Nou, die mensen had je ook al in Korinthe. Ze zeiden, dat is gewoon onzin. Dat kan gewoon niet. En jullie christenen, jullie houden je maar gewoon met een fabeltje op de been. Hè? Christus opstaan uit de doden, ja, staat gewoon nergens op. Zo spotte men ook met de opstanding. Nou, daarom gaat Paulus dat dus weer leggen. En als je dan kijkt naar vers 34, dan zegt Paulus, deze mensen, sommigen hebben geen kennis van God. Dat zeg ik tot beschaming. Dus als je dit ontkent, je gelooft niet dat er een opstanding is geweest en zal gaan komen, dan heb je geen kennis van God. En dan komt hij bij vers 35, dan gaat hij dat uitwerken. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze dan terug? Hoe zit dat dan? Nou, zegt Paulus, dat wil ik wel uitleggen, maar ik zal als eerste zeggen dat je een dwaas bent. Als je gewoon om je heen kijkt, dan begrijp je dat toch? Ja, zegt Paulus, wat gebeurt er nou het voorjaar? Als je zo buiten Schiedam op het land gaat kijken, dan zien we binnenkort zo weer de boeren de akkers om gaan ploegen. En dan zegt vers 36 heel praktisch, daar wordt gezaaid. Wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. Dus kinderen, heel praktisch zo'n tarwekorrel, hè? De boer gaat dat laten vallen in de aarde. Wat gebeurt er met die tarwekorrel? Nou, die verteert. Dat vergaat. Dat gaat wortels schieten. En dan komt er zo weer een nieuwe tarweplant uit tevoorschijn. Dus van die oude tarwekorrel blijft eigenlijk niks over. Maar er komt nieuw leven tevoorschijn. Nou, zegt Paulus, kijk nou eens wat er gebeurt. Zo zal het ook gaan bij de opstanding uit de doden. Dan staat er in vers 38 dat God geeft daaraan een lichaam, aan al dat zaad, zoals hij dat heeft gewild. Aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Dat zijn eigenlijk de natuurwetten. En misschien zijn er ook hier wat mensen die een klein volkstuintje hebben of een groentetuin. Nou, gemeente, dat is maar goed ook, hè, dat dit zo geldt. Stel je voor dat je straks spinazie gaat zaaien en je ziet daar opeens brandnetels uit tevoorschijn komen. Dan zou je zeggen, wat is hier aan de hand? Nee, God heeft het zo gemaakt dat uit zo'n tarwekorrel komt gelukkig maar ook weer een tarwekorrel tevoorschijn. Tarweplant. Nou, dat is het beeld dat Paulus zegt. Kijk, zo wordt dat lichaam van ons, als we gestorven zijn, gezaaid. En zal er straks een lichaam, echt een menselijk lichaam, weer uit het graf tevoorschijn gaan komen. Op de grote dag van de opstanding. Paulus die werkt dat nog wat verder uit in vers 39 tot en met 41. Hij noemt dan als eerste de mensen. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Dan gaat hij verschillende soorten noemen. Het vlees van mensen is verschillend ten opzichte van het vlees van dieren. En dat van vissen is weer verschillend. En van vogels is verschillend. Allerlei verschillende vormen van leven. Het
Mooi is dat Paulus hier eigenlijk al teruggrijpt op de schepping. Eerst werden de dieren geschapen, als laatste de mens. En nu gaat Paulus als het ware weer terug. Omgekeerde volgorde. Dus hij verwijst daar al een klein beetje naar vers Genesis 1 en 2. Mensen, dieren, vissen, vogels. En dan gaat hij kijken zo naar het grote luchtruim. De zon en de maan en de sterren. Ook dat hoort bij de schepping. Heeft God ook zo prachtig geschapen. En kinderen, de zon is de dichtstbijzijnde ster. En daar voelen we vandaag ook weer de warmte van. Heerlijk. En zo heeft hij dat al iets uitgewerkt. En dan gaat hij eigenlijk de conclusie trekken. En dan komen we bij ons vers aan. Vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Dit is de conclusie. Zo zal het gaan gebeuren. Dus hij neemt ons eigenlijk stap voor stap gewoon mee naar dat moment dat ooit gaat komen. De opstanding van alle lichamen uit de dood. Hoe gaat dat gebeuren? Paulus die gaat dat uitwerken aan de hand van 4 tegenstellingen. Nou, het leek mij goed om die 4 tegenstellingen zo tegenover elkaar te zetten. En in de eerste gedachte pakken we dan de eerste 4. En in de tweede gedachte komen we terug op die andere 4. Die 4 tegenstellingen. Dan weten we wat er gebeurt. Hè, hoe het nu is en hoe het worden zal. Nou, het eerste kenmerk. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Verderfelijkheid, zegt dan de Statenvertaling. Ja, gemeente, dat is nogal wat, hè? Uw lichaam, mijn lichaam, is dus vergankelijk. Het gaat naar het verderf, naar de bederf toe. En dat zie je eigenlijk overal om je heen gebeuren, niet zozeer elke dag, maar als je een hele lange periode neemt, ja dan zie je dat zo voor je ogen gebeuren. Kinderen, ik moest even denken aan een trouwfoto. Bijna 24 jaar geleden zijn mijn vrouw en ik getrouwd. Nou, daar hangt op onze slaapkamer een trouwfoto. En als ik daar naar kijk, dan denk ik, oh, wat ben ik ouder geworden en wat is mijn vrouw ook grijs geworden. Nou, geldt voor u allemaal, hè. Als je dan je trouwfoto, als je getrouwd mag zijn, vergelijkt met hoe je nu bent. Wat een verschil. En dan staat het bruid er stralend op. Fris, jong, prachtig in zo'n bruidsjurk. Maar pas je na 25 jaar nog in die trouwjurk? Misschien niet meer. Ik pas ook echt niet meer in mijn trouwpak. En als je dan nog weer 25 jaar verder bent en je mag 50 jaar getrouwd zijn, een zegen, als de Heer dat geeft. Ja, kinderen, dan kan het maar zo gebeuren dat oba, als het ware, achter een rollator loopt. En ze heeft net een nieuwe heup gekregen. En er zijn kinderen, er zijn echt oude mensen, nee, ik ken u niet, maar die hebben echt slechte ogen gekregen. Die hebben een loep nodig, kinderen, om iets te kunnen lezen. En hoeveel mensen hebben ook niet een gehoorapparaatje nodig, omdat ze het niet meer kunnen horen. Dat is allemaal vanwege die vergankelijkheid. En er zijn, dat weet u ook, genoeg mensen die uiteindelijk opgenomen worden in een verpleeghuis vanwege dementie. 1,5 jaar terug is mijn eigen schoonmoeder overleden. Ze heeft exact 8 jaar in een verpleeghuis gelegen. Ze zei nog 1 woord per jaar. Heel toevallig. 1 woord per jaar. Er was geen contact meer met haar mogelijk. Dat is nou de vergankelijkheid. Van dat menselijk lichaam. Ja, en zo gaan we uiteindelijk ook helemaal sterven. Dan komt er een einde aan dat vergankelijke lichaam. En op de dag van de begrafenis, dan wordt er dus een vergankelijk lichaam gezaaid. Achtergelaten op de begraafplaats. En Job zegt het heel eerlijk, dan komen inderdaad de insecten en die zorgen ervoor dat het hele lichaam gaat verteren. Aangrijpend, hè? Vergankelijk. Niets kan hier zijn stand behouden, samen gezongen. Wat uit stof is, dat neemt een einde. Tweede kenmerk in vers 43. Het wordt gezaaid in oneer. In schande, zo mag je het ook vertalen. In schande. Dat Griekse woord dat hier door Paulus gebruikt wordt, dat werd ook gebruikt in de juridische sfeer. Kinderen, in die tijd had je natuurlijk ook al misdadigers. Mensen die verschrikkelijke dingen doen, een ander om het leven brengen. Maar stel dat zo'n misdadiger wordt opgepakt en dan komt hij uiteindelijk voor de rechter te staan. Zo'n misdadiger. En wat kon dan zo'n rechter zeggen in het vuilnis dat geveld wordt? Hij zegt, meneer, u worden alle voorrechten afgenomen. Als burger bent u een eerloos burger geworden. Dat is de schande die u overkomt vanwege uw misdaad. U bent een eerloos burger. Heb je geen voorrechten meer. Je wordt te schande gezet. Nou, dat woord, dat gebruikt Paulus hier in deze tekst. En gemeente, dat moet nu eigenlijk ook van ons gezegd worden. Hè? Wij zijn eerloze burgers geworden. Wij kunnen dat koninkrijk van God niet meer ingaan. Vanwege de zonde. Vers 50 zegt het heel eerlijk. Hè? Dat vlees en bloed, zoals we hier zitten met ons lichaam, kunnen dat koninkrijk van God niet beërven. Weet je, zoals we hier zitten, zoals ik hier sta, wij zouden niet eens met dit lichaam in de hemel kunnen zijn. Want het is een lichaam vol met schande. Dat past niet bij dat koninkrijk van God. En dat is de scherpe boodschap die Paulus hier verkondigt. Er wordt een lichaam gezaaid in schande, in oneer. Dat is toch wel confronterend, gemeente. Dat we zo diep gevallen zijn dat wij echt dat koninkrijk van God met dit lichaam niet kunnen ingaan. Derde kenmerk, dat is zwakheid. Vers 43, het wordt gezaaid in zwakheid. Asteneia staat er dan in het Grieks en dat mag je ook vertalen met ziekte. Gemeente, wij kunnen heel plotseling ziek worden. Een griep kan heel veel gevolgen hebben, maar dat ene virus of die ene bacterie kan ons hele lichaam verwoesten. Afgelopen week sprak ik nog iemand die zegt, ja, mijn zus die heeft chronische leukemie gekregen. Dan gaat er iets dus niet goed in dat lichaam. En dan wordt je helemaal afgebroken. Je wordt zwak. En als God dan de middelen niet zegent, gemeente, is dat zo het einde van ons leven. En zeker als je jong bent en sterk bent en 20 of zo, dan denk je, wie doet mij wat, maar er hoeft maar iets te gebeuren. Echt waar. En ook jullie lichaam, jongelui, moet deze zwakte ondervinden. Denk ook maar even aan de mensen heel praktisch met long covid. Misschien zijn er ook wel hier die daar elke dag mee geconfronteerd worden. Long covid. Je kunt zo weinig. Als dominee kom je nog wel eens in het ziekenhuis. En dan, soms dan kom je ook op de IC-afdeling. Nou, daar ligt daar iemand helemaal zwak. En alle slangen en alle apparatuur. En denk je, wat is toch een mens? Zwak. Ik noem het al. Dementie. Parkinson. Reuma. Je hebt ook een zwak lichaam misschien. U merkt, mijn geest gaat achteruit. Nou, zo komt er dus een einde aan ons lichaam. En zo wordt het dus gezaaid in zwakheid. Dat is wat Paulus heel eerlijk zegt. En dan dat laatste kenmerk, vers 44. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Lichaam, soma, de afdeling somatiek. En dan gebruikt hij voor dat woordje natuurlijk het woordje psychikon. Psyche horen we daar ook in doorklinken. Een natuurlijk lichaam. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat is nou een natuurlijk lichaam? Nou, zo zijn we dus geschapen, zegt Paulus. Met het lichaam van deze natuur. Kijk maar wat Paulus zegt in vers 47. We zijn geschapen uit de aarde, stoffelijk. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. Zo kregen wij van God een natuurlijk lichaam. Dus Paulus zegt, denk even terug aan het begin. Als God daar begonnen is met het scheppen van de eerste mens, van die eerste Adam. Kinderen, wat gebeurde er toen? Ze zijn ook gewoon heel praktisch. En God heeft met eerbied gesproken, gewoon wat stof, wat rode aarde bij elkaar genomen. En God ging, alsof het klei was, daar zo een lichaam van boetseren. En stel je maar voor, dan ligt er zo op de grond een geboetseerd lichaam. Beweegt niet, leeft niet. Maar God heeft eerst het lichaam geschapen. Een natuurlijk lichaam, uit de aarde, uit dat stof. Nou, daar lag het, roerloos. En dan staat er in Genesis 2, vers 7, is heel wonderlijk, hè, dat God, die buigt zich als het ware over dat stoffelijke lichaam heen. En dan blaast God via de neusgaten voor het eerst een ziel, het leven in dat lichaam. Nou, en zo komt Adam tot leven. Er staat er letterlijk, en zo werd de mens tot een levende ziel. Dus God die schept dat leven in dat lichaam. Een natuurlijk lichaam heeft Adam van de Here gekregen. Nou, met welk doel heeft God nou de eerste mens geschapen? Om de Here te prijzen, te loven, groot te maken. Met dat doel hebt u van God een lichaam gekregen. En ik, om God te loven, God te prijzen als schepper. En gemeente, daarom kunnen we bewegen en van alles en nog wat doen met ons lichaam, omdat er leven in zit, heeft God in dat natuurlijke lichaam gelegd. En zo lijken wij dus inderdaad allemaal op die eerste Adam. Vers 48, zoals die stoffelijke is, Adam is uit dat stof genomen, geformeerd, zo zijn ook wij die stoffelijke mensen. Nou, en zegt Paulus, omdat wij tot stof genomen zijn en vanwege de zonde zullen we tot stof moeten wederkeren. Stof, zijt gij, als Gods oordeel, tot stof zult u wederkeren. En zo gaan we dus elke dag, leven we toe naar die ene dag dat dit werkelijkheid gaat worden. Dus dat zijn die vier kenmerken die Paulus hier heel eerlijk noemt. Hè? Een verderfelijk lichaam, een lichaam vol oneer. Het is zwak en ziek. En als laatste, het is een lichaam dat natuurlijk is, dat uit het stof genomen is. Nog even een vraag, gemeente. Aan wie heeft Paulus nu vooral gedacht? Ja, zegt u, dat was Adam natuurlijk, die eerste mens. Nou, dat is waar. Kinderen, als je dat antwoord had willen geven, heel goed, Adam. En zo staat er ook in vers 45, alzo is er ook geschreven. Dus dan verwijst Paulus inderdaad naar de eerste mens. Zo staat er ook geschreven in Genesis 2, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. Dus Paulus heeft inderdaad als eerste gedacht aan Adam, maar aan wie heeft hij nog meer gedacht? Aan de Heer Jezus. Hoe hing de Heer Jezus aan het kruis? Meent in vergankelijkheid. In zwakte. Hij had dorst en hij riep het uit. Mij dorst. Kinderen, hij hing daar tussen hemel en aarde. Er was geen plaats in het koninkrijk van God voor hem. Hij riep het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als een vervloekte hing de Heer Jezus aan het kruis. In zijn volle schande. Die Romeinse soldaten hebben zo de kleren van het lichaam van de Heer Jezus afgerukt. Ja, hebben ze erover gedobbeld. En de Heer Jezus hing daar vol spot en hoon en schande. Dus ik geloof vast dat Paulus ook bij het schrijven van deze verzen aan de gekruisigde Christus heeft gedacht. En kinderen, zo stierf de Heer Jezus en zo gaf hij ook de geest. En toen zijn Jozef van Arimathea gekomen en Nicodemus, hebben die twee mannen zo dat lichaam van de Heer Jezus van het kruis afgehaald. Wat hebben ze toen gedaan? Ze gingen hem ook begraven. In dat nieuwe graf gelegd. Wat een aangrijpende gedachte, dat de Heer Jezus ons dus in alles is gelijk geworden. Behalve de zonde. Zo heeft hij zich vernederd. Maar daar is niet bij gebleven, zegt Paulus. Hij is na 3 dagen opgestaan. Het is Pasen geworden. Elke zondag gemeente vieren wij als het ware Pasen. En toen kreeg de Heer Jezus dat vernieuwde lichaam. En zo zullen wij, als wij Gods kinderen mogen zijn, ook zo'n lichaam krijgen. Nou, dat is onze tweede gedachte. Het geestelijk lichaam van die laatste Adam. Dus zo komen we bij die vraag, hè, hoe zal dat nu straks zijn, bij die opstanding? Nou, Paulus die heeft dus al die 4 kenmerken genoemd en heeft daar dus 4 kenmerken tegenover gezet. Die gaan we nu langs. Vers 42. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. En dan de eerste tegenstelling. Het lichaam wordt dus gezaaid in vergankelijkheid. Hoe zal het straks zijn? Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. In onverderfelijkheid. Maar dat is toch onvoorstelbaar. Als straks die opstanding plaatsvindt, dan krijg je een lichaam dat niet kan vergaan, dat niet achteruit gaat. Het is als het ware duurzaam geworden. Eeuwig jong. Onvergankelijk. Dat is het beeld van de erfenis. Er is een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die wordt in de hemelen bewaard voor ons. Nou, dit is een onderdeel van die erfenis. Straks krijgen we zo'n lichaam dat niet kan vergaan. Geen grijze haren, geen afbraak, geen ziekte. Het is een lichaam dat eeuwig jong blijft. Gemeente, dus God, ja, ik zeg maar heel eerlijk, die zou kijken, waar ligt nou dat stof van mijn kinderen? En de Heer Jezus heeft door zijn lijden en sterven ook dat lichaam van al zijn kinderen gekocht. Dat is zijn eigendom, zondag 1. We zijn met lichaam en ziel het eigendom van Christus. En God die zal dus al dat stof van zijn kinderen weer bijeenbrengen en opnieuw dat lichaam geven. Het zal worden opgewekt in onvergankelijkheid. Misschien kent ook wel de naam van dominee Tucker, C.A. Tucker, hervormpredikant, hij leeft niet meer. En die gebruikt het volgende voorbeeld. Ik vond het wel treffend, tegelijkertijd ook wel weer aangrijpend. Er gebeurt soms wel eens een auto-ongeluk of iemand komt om in een brandend huis. En dan, ja, dan is zo'n lichaam bijna niet meer te herkennen. En dan komt de politie en dan moet dat lichaam geïdentificeerd worden. En heel vaak, jongelui, kinderen, dan vragen politiemensen aan de ouders: herkent u dit lichaam? Nou, dan zullen bijna altijd de familieleden toch dat lichaam kunnen herkennen. Aan het gebit of aan een of ander litteken. Als je dat slachtoffer niet hebt gekend, dan zeg je, ja, ik weet het niet. Maar iemand die de overleden heeft gekend in zo'n situatie, dan zou zeggen, ja, dit is toch mijn kind of mijn man of noem maar op. Nou, met eerbied gesproken, zo zal de Heere zeggen, ja, maar dat stof, dat toen in het graf is gelegd, dat herken ik. En ik zal ervoor zorgen, zegt de Heer Jezus, dat ik dat stof weer bij elkaar breng. En dan maak ik daar een lichaam van. En dat zal een lichaam worden in onvergankelijkheid. Nou zegt Paulus, daar mag u over verheugen. Zo krijgt u straks uw lichaam terug. In onvergankelijkheid. Zoals de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, zo krijgen wij ons lichaam terug in onvergankelijkheid. Het is waar, het moet gezaaid worden in vergankelijkheid, maar het komt terug in onvergankelijkheid. Tweede kenmerk, vers 43, het wordt gezaaid in onweer, in die schande. Maar het wordt straks opgewekt in heerlijkheid. Doxa staat er in het Grieks in. Dat betekent glans en vol van majesteit. En zo verscheen de Heer Jezus aan zijn discipelen. Nou, als ze de Heer Jezus zagen, vaak waren ze helemaal verschrikt. Vol van glans. Er ging zo'n geweldige heerlijkheid van de opgestane Christus uit. Nou, zijn gemeente, zo'n lichaam krijgen wij vol van heerlijkheid. De Heer Jezus heeft dat zelf ook gezegd in Matthäus 13, dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. En de zon is vol van heerlijkheid. Je kunt de zon niet eens aankijken in zijn volle kracht, in zijn heerlijkheid. Nou, zo zullen Gods kinderen, de rechtvaardigen, blinken als de zon in het koninkrijk van hun vader. Meester, zo mogen we omhoog zien. Zo zal mijn lichaam worden. Misschien zijn er ook hier vanmiddag wel mensen die zich herkennen in Psalm 38. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Dat je het aan alles merkt, het gaat niet goed met mijn lichaam. Ik moet zoveel medicijnen innemen. Maar zegt Paulus, kijk nou eens verder. Straks wordt uw lichaam, dat nu zo vergankelijk is en zo oneervol is, het wordt straks opgewekt in heerlijkheid. Jezus heeft uw lichaam gekocht. Niet alleen uw ziel, ook uw lichaam. Derde kenmerk. Het wordt gezaaid in zwakheid. Vers 43. Het wordt opgewekt in kracht. Het Griekse woord dynamis. Hè? Daar zit het woordje dynamiet in. Kracht. U kent ook ongetwijfeld mensen, of misschien zijn er ook wel die te maken hebben met chemokuren. Je moet weer naar het ziekenhuis voor een bestraling. En je voelt de zwakheid en de haren vallen uit en je bent echt moe, dood, moe. Het wordt straks opgewekt in kracht. Onvoorstelbaar. Zal straks de bezuinen klinken, gemeente, op die grote dag. Komt de Heer Jezus op de wolken van de hemel met zijn engelen. En klinken daar de bezuinen. Dan verschijnt er daar in zijn volle kracht, zegt de Bijbel. Zijn volle glorie in zijn heerlijkheid. En ja, dan gaan de graven open. In de tijd van de Heer Jezus waren er ook al Sadduceeën. En die zeiden tegen de Heer Jezus, ja, wij geloven helemaal niet in de opstanding van het lichaam. En we geloven niet in het voortbestaan van de ziel. En we geloven niet in die engelen. Onzin. Weet u wat de Heer Jezus dan zegt tegen die Sadduceeën? Hij zegt, jullie kennen de kracht van God niet. Gemeente, onderschat de kracht van God niet. Als hij in staat is om uit dat stof een lichaam te scheppen, waarom zou hij niet in staat zijn om uit dat vergane stof opnieuw dat lichaam te scheppen? Gemeente, dit gaat gebeuren. Dat de graven open gaan. Waar ons voorgeslacht is gezaaid. En dan zal God dat lichaam opwekken in kracht. Dat is altijd weer een ontroerend voorbeeld wat Maarten Luther gebruikt. Hij zegt, mijn graf, dat is een slaapkamertje. Als ik sterf, dan ga ik slapen. En dan zal de Heer Jezus op mijn grafsteen gaan kloppen. En zo van Maarten Luther, wakker worden, opstaan uit je graf, uit je slaapkamer. Nou, zegt Luther, dan zal ik meteen opstaan. En dan eeuwig bij hem zijn. Vanwege die kracht. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En wat is het vierde kenmerk van die zalige opstanding? Vers 44, dan krijgen wij een geestelijk lichaam. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, net als die tarwekorrel. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. En, zegt Paulus er meteen achteraan, dat is ook echt een ander lichaam. Vers 46, het geestelijk is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. En als ze dan zouden zeggen, ja, maar Paulus, hoe zit dat nu? Wat bedoel je toch met dat geestelijke lichaam? Wat is nou anders dan het natuurlijke lichaam? Waar moeten we dan aan denken, Paulus? Paulus zou zeggen, je moet niet aan iets denken, je moet aan iemand denken. Je moet denken aan de Heer Jezus. Vers 45, de eerste mens, Adam, daar hebben we het over gehad, is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam. Tot een levendmakende geest. Dus dan moet je inderdaad denken aan de laatste Adam. Aan onze Heere Jezus Christus. Het was de Heilige Geest die op die paasmorgen dat graf van de Heer Jezus is ingegaan. En toen heeft de Heilige Geest dat lichaam van de Heer Jezus doen opstaan. Toen was de Heer Jezus vol van de Geest. Opnieuw. Vol van de Geest. En Paulus heeft dat dan gezegd ook in Romeinen 1. Die krachtig bewezen is te zijn de Zoon van God. Naar de Geest van de heiligmaking. Door de opstanding uit de doden. Dus door de kracht van de Geest. Die Geest die zorgt ervoor dat dat lichaam van de Heer Jezus weer tot leven kwam. Zo is de Heer Jezus vol van de Heilige Geest. Verschenen aan zijn kinderen. De gemeente. Dat gaat dus gebeuren. En Paulus noemt Adam de eerste Adam. En u ziet, hij noemt hem in vers 45 Christus niet de tweede Adam. Of de derde Adam. Of de vierde Adam. Nee, de laatste Adam. Heel bewust. De laatste Adam. De voltooide mens. Zo heeft God ons bedoeld. Dat wij zijn zoals Christus is geworden als mens. Dus dan zie je eigenlijk ook die twee lijnen. De eerste Adam met alle sterfelijke nakomelingen. En dan de laatste Adam met al Gods kinderen die aan hem verbonden mogen zijn als het hoofd. Met in hem uitverkoren tot het eeuwige leven vol van de Geest. Als je dat een van de kinderen of van de jongeren zegt, nou dominee, hoe zit dat dan nu? Zijn Gods kinderen dan nu nog niet vol van de Geest? Nou, we krijgen nu de eerstelingen. In Romein 8, wij worden door de Geest geleid. En de Heilige Geest die gaat in ons wonen als in een onderpand. Misschien dat je nu 1% krijgt van de Heilige Geest. Die is nog strijd tussen vlees en geest. We hebben nog een zondig hart. De Heilige Geest werkt ook in ons, maar gemeente, straks vol van de Geest. Nou, dat is dat geestelijke lichaam. En vers 49 zegt dat ook zo prachtig, zoals wij beeld van die stoffelijke van Adam gedragen hebben. Want wij lijken in die zin op Adam, allemaal zondaren. Nou, zo zullen wij straks ook het beeld van de hemelse gaan dragen. Helemaal gelijk aan Christus als mens. Het beeld van de hemelse. Ja, dat is toch wat gemeend. Als dan het graf van mij, van u open gaat. Dan zegt de Heer, dan mag je gaan lijken, sprekend lijken op de hemelse heiland. Daar verlangt u toch naar. Misschien dat iemand zegt, ja maar, hoe ziet dan toch nog mijn lichaam eruit, iets concreter? In de voorbereiding moest ik denken aan Augustinus. Die heeft er ook al over nagedacht, bijna 1700 jaar geleden. Hij zegt, ik denk dat als Gods kinderen opstaan, dat zij een lichaam krijgen dat er ongeveer uitziet als iemand van 33 jaar. 33 jaar. Want, zegt Augustinus, die leeftijd had de Heer Jezus. Hij was 30 jaar toen hij als zaligmaker zo de rondwandeling in Israël begon. Hij heeft 3 jaar geleefd, gewoond. Als 33-jarig is Christus opgestaan uit het graf. Dus dat zou heel praktisch betekenen als iemand op 12-jarige leeftijd zou sterven. Dan krijgt zo'n kind het lichaam van een 33-jarige. En die man van 82, die krijgt ook het lichaam van een 33-jarige. Het staat natuurlijk niet letterlijk zo in de Bijbel, maar ik vind het een rijke gedachte om toch met u te delen. Nog even terug naar vers 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Als Paulus noemt hier dan toch de Heer Jezus de tweede mens. Hij kwam vanuit de hemel. Hij heeft die hemelse heerlijkheid meegebracht en meegenomen. Van hemelse oorsprong. Nou, gemeente, als we straks opstaan, dan hebben die hemelse heerlijkheid in zijn volle glans en glorie in ons lichaam. Hè? De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, maar zoals de Heer Jezus is gekomen uit de hemel, zo zullen we ook dat beeld dus van die hemelse gaan dragen. Het staat ook in vers 48, zoals die stoffelijk is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Dus dan heb je geen zondig vlees meer, geen zondige gedachten meer, geen zondige woorden meer, geen zondige daden meer. Enkel vol van de geest. Vol van de hemel. Gemeente, dat is nou de kracht van Pasen. Daar mogen wij uit leven. Er zijn wat mensen die denken, ja, ik heb nu een lichaam, maar straks niet meer. En dan zijn we blij dat iemand in de hemel is en denken, ja, zo zal het wel zijn en blijven. Maar dit hoofdstuk laat ons zo duidelijk zien, we krijgen dat lichaam terug, gemeente. Als mens zijn we geschapen met een lichaam en een ziel. En dat lichaam geeft God ons terug. Er zijn geen engelen, die hebben geen lichaam. We zijn geen dieren, we hebben in die zin geen ziel zoals wij die gekregen hebben. Nee, we zijn mens met ziel en lichaam geschapen. En zo zal dat lichaam teruggegeven gaan worden. Dus geen zondig lichaam meer, maar volkomen aan Christus gelijk. Hij zal uw lichaam verheerlijken. Wanneer dit gaat gebeuren, gemeente, weet ik niet. De dag van de opstanding is ons onbekend. Maar op zijn tijd gaan de bazuinen klinken. En dan zal daar de roep klinken. Zoals Lazarus uit het graf moest komen. Zo zullen wij uit het graf opstaan. Gemeente, we gaan eindigen. U hebt gemerkt dat dit hoofdstuk gaat over de heerlijkheid van Gods kinderen. Zij zullen in die volle heerlijkheid van Christus mogen delen. Maar, ik zeg het toch ter waarschuwing, er is ook een andere kant. Er is ook een opstanding ter verdoemenis. Daniel, die zegt dat velen uit het stof zullen ontwaken. Dezen ten eeuwige leven, Gods kinderen, maar de anderen tot een eeuwige afgrijzing. Het is natuurlijk een huiveringwekkende gedachte dat alle mensen straks in 2 groepen verdeeld gaan worden. En die scheiding vindt ook plaats op de begraafplaats. De Heer Jezus zegt het zelfs. En zullen uitgaan die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven, Johannes 5. niet kwade gedaan hebben, die geleefd hebben voor zichzelf en voor de wereld en voor de zonde, ja, die zullen opstaan tot de verdoemenis. Hoe gaan wij straks opstaan, gemeente? Als u nou de Heer Jezus mag liefhebben, dan is dit zo'n troostrijke boodschap. Als u de Heer Jezus nog niet liefhebt, als je deze zaligmaker niet kent, ik smeek u vanmiddag, vlucht dan met uw zondig hart, met dat zondige lichaam, tot deze zaligmaker. U kunt hem niet missen. Want anders gaat het niet goed met u. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Op weg naar het graf van zijn vriend Lazarus, tegen Martha. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, al ware ook gestorven. Gelooft u dat? Kinderen, jongelui, gelooft u in de Heer Jezus? Zegt u met Martha vanmiddag, ja heren, dat geloof ik. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Gemeente, dit is het eeuwige leven dat wij Christus kennen in de kracht van zijn opstanding. Amen. Daar gaan we van zingen uit Psalm 21, vers 4 en 13. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En vers 13, verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Psalm 21, vers 4 en 13.
Laten we samen bidden en danken. Heren, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse gaan dragen. Onvoorstelbaar dat dit vanuit het woord ons aangereikt wordt. Nu dragen we allemaal een lichaam met ons mee dat zwak is, dat verderfelijk is, vergankelijk is, dat uiteindelijk ook ze sterven in het graf wordt neergelegd. Maar we mogen vanmiddag over dood en graf en hel heen zien op hem die eeuwig leeft. En ook het lichaam met stof is gekocht door Christus. En hij zal ook eenmaal het stof weer bijeenbrengen. En dan krijgen we ons lichaam terug. Heren, geef dat we troost mogen ontvangen vanuit dit woord. Misschien raakt het ons. Ze denken aan onze geliefden, die we korter of langer geleden moesten brengen naar de dodenakker. Dan wordt het inderdaad vergeleken met dat tarwegraan, dat ook gezaaid wordt. Daar blijft niet zoveel van over, maar er komt leven uit de voorschijn. Het is ook de geest die het aardrijk vernieuwt. We zien het aan het rijk van de natuur. Alles komt weer tot leven, tot bloei. Tot groei, zo zal ook er een lichaam opstaan. Heere, geef dat we het ook mogen weten. Het lichaam is gekocht. Een tempel van de Heilige Geest. En dat u het zelf gezegd hebt, dat de Vader en de Zoon in ons wonen. Heere, dat we zo mogen leven uit Pasen. Gedenk ons, als we deze plaats verlaten, dat het woord van u mogen bewaren in het hart. Gedenk ons ook in de komende week. Help ons, Heren. Zij inderdaad merken, Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot onze hulp en red. En zo mogen we omhoog zien. We moeten soms naar beneden kijken. In dat diepe donkere graf. We mogen vooral omhoog zien op u die eeuwig leeft. Heren, hoor zo ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 146, vers 6. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Psalm 146, vers 6. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.